Goedemiddag gemeente en gasten. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst, waar de heilige doop aan een drietal kinderen bediend zal worden. Een bijzonder welkom ook aan de familieleden van de doopouders die deze dienst vanuit het buitenland mogen meebeleven. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee H.M. Mulder. De schriftlezing zal zijn uit Efeze 6, vers 10 tot 24... En het thema van de preek is Welkom in de strijd. Mededelingen namens de kerkenraad. De collectes zijn vandaag voor de diaconie, de zending en verhuisvesting Peniel. De diaconale collecte is bestemd voor een viertal stichtingen, waaronder de stichting Messiaans Beleidende Joden en de stichting Kerken Minima in Veenendaal. Daarnaast wil ik u wijzen op de noodhulpcollecte voor Oekraïne, die volgende week zondag 11 december plaats zal vinden. Meer informatie hierover kunt u lezen in de zondagsbrief. Collectes kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken naar de rekening van de kerk. Een eventuele extra gift voor de diaconale collecte kunt u overmaken naar de rekening van de diaconie. En na afloop van de dienst, na het gebed in de consistorie, kunt u als gemeente de doopouders hiervoor in de kerk Gods zegen toewensen. We zingen nu ter inleiding op de dienst Psalm 86, vers 3 en 6... En namens de kerkraad wens ik u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag lezen we uit Efeze 6 en gaat het over de geestelijke strijd. We zingen nu met elkaar als eerste uit Psalm 5, vers 1, vers 8 en ook vers 12. Er wordt gebeden om de hulp van de Heere. En als we iets nodig hebben in de geestelijke strijd, dan is het wel zijn hulp. We zijn op Psalm 5, vers 1, 8 en 12. mogen we nu ook blijdenis doen van ons geloof. En vervolgens zingen we met elkaar Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd van voor de dood. Psalm 56, het zesde vers. Nadat we samen ons geloof hebben beleden. En beleid u, beleid jij in je hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we overgaan tot de bediening van de Heilige Doop, zullen we eerst samen in het gebed gaan tot de Heere, onze God. Heere, God van het verbond, God die zich aan mensen verbindt, tot u komen wij in ons gebed. Op deze bijzondere zondagmiddag, waarop we niet alleen het woord mogen horen en beantwoorden in ons lied en in ons hart, maar waarop we ook in het sacrament iets mogen zien van uw goedheid, uw liefde, dat u zich verbindt aan ons. En we danken u daarvoor, Heere, dat we met elkaar mochten beleggen en dat we dat met elkaar als gemeente en met gasten in ons midden mogen beleven. En vragen u ook heel eerbiedig, laat het een gezegende dienst zijn. Een gezegende dienst voor de doopouders en hun kinderen. Hier zegent u Geerten en Hanneke Averink, als zij Bente ten doop mogen houden. Hier zegent u Christopher en Emmy Elliot, als zij Alice ten doop mogen houden. Hier zegent u Gertjan en Rianne Hoefnagel, als zij Olivia ten doop mogen houden. Zegent u ook Rodé en Bente als grote zussen. Heer, geef dat zij een dienst mogen hebben. Ontvang uit uw hand, waarin we ze merken dat u uw hand naar hen uitstrekt. Dat het niet zomaar iets is wat wij met elkaar hebben bedacht, maar dat u ons dit sacrament geeft. Heer, geef dat het in goede orde mag verlopen, dat het tot zegen mag zijn voor hen, hun familie, hun vrienden, allen die hier in de kerk verbonden zijn, maar ook die op afstand meeleven. Soms op grote afstand. Geef ons een rijk gezegende dienst, Heer. Of we nu bekend zijn met het christelijk geloof, of eigenlijk niet zoveel ervan weten, of misschien van harte de Heer Jezus lief hebben, of misschien nog vooral op zoek zijn, of ja, weerstand ervaren tot het geloof en tot wie u bent. Heer, wilt u met uw Heilige Geest in onze harten werken, en geven dat we mogen merken dat u een God bent die zich aan ons allen verbindt. Door uw woord, door uw geest. Heer, van onszelf zoeken we u niet. Van onszelf hebben we niet nodig. Maar wilt u het zo werken dat wij u allen nodig hebben? En dat u dan in het geloof mogen omhelzen. Heer, en als u dan ook weet van mensen die misschien wel twijfelen, aanvechting hebben, soms worstelen met, is het wel voor mij, geloof ik wel echt? Heer, wilt u dan hun ogen openen? Geef dat ze mogen zien dat, zo zeker als dat water over het hoofdje gaat, dat zo zeker u onze zonden wilt vergeven. Heer, laat de doop zo voor de hele gemeente en voor de gasten tot zegen zijn. Wilt u met uw geest de boze weren? Weet, Heer, dat we te midden van de geestelijke strijd deze diensten beleggen. Dat de boze, degene die bij hem horen, het verschrikkelijk vinden als wij een goede dienst hebben. Heere, verbreek zijn werk. Geef hem geen ruimte. En laat daar waar er blokkades zijn voor u, laat het zo zijn dat u daar dwars doorheen breekt, Heere. Dat u ons zegenen in spreken, in spelen, in het luisteren, het geven van ons ja-woord. Grote God, onze ogen zijn vanmiddag op u. Wilt u ons uw zegen niet onthouden, maar rijk geven, opdat we u zullen eren, loven en prijzen. Want dat bent u waard, Heere. Ja, geprezen bent u, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, van nu tot in eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. Lees ik samen met u het formulier voor de bediening van de Heilige Doop. U kunt op het scherm met mij meelezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonden te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door het Heilige Sacrament dat hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven, geheel rein, een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook, zonder het te weten, in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat, onder het nieuwe verbond, de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Zingen wij nu met elkaar Psalm 105, het derde vers. En onder het zingen van deze psalm zullen de dopelingen worden binnengebracht. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige naam aanroepen. Laten we bidden. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon, Jezus Christus, wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Omdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten, en dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de Heilige Geest, een ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Zou ik jullie willen vragen om van jullie plaatsen op te staan? Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Omdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn, en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en de artikelen van het christelijk geloof vervat is en de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen, van wie u de vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder Averink? Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder Elliot? Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder Hoefnagel? Kijk, een van de kinderen laat al van zich horen. Was al gezegd, hè? Eigenlijk is het nu voedertijd, maar ja. Mooi dat jullie nu hier zijn om jullie ja-woord te mogen geven. Jullie voor het eerst, jullie al voor de derde keer. En toen ik wat nadacht over de dienst van vandaag en ik besefte het gaat vanmiddag over geestelijke strijd, toen bedacht ik me dat in oude formulieren de doop wel het een veldteken genoemd wordt. En dat is een oud woord. Het werd bijvoorbeeld ook gebruikt als een woord om aan te duiden, zeg maar, in het Romeinse leger. Een veldteken, dat was een symbool, een afbeelding, een iets waarvan je zegt, oké, daardoor weet ik, die hoort bij dat leger en bij die groep van het leger. En zo is de doop eigenlijk ook. Een veldteken. De Heere God zelf die strekt als het ware zijn hand naar jullie kind uit. En die zegt, die hoort bij mij. Die hoort bij mijn leger. Die hoort bij mij. En natuurlijk, ze moet opnieuw geboren worden. Maar God is de eerste. Voor het zelfbeseffen komt de Heer al naar ze toe. En jullie mogen in die geestelijke strijd voordoen. En God zegene jullie ja-woord. En deze ouders kunnen dat niet zonder ons als gemeente. Wat hebben we het nodig om samen op te trekken in de geestelijke strijd. Samen te bidden om elkaar heen te staan. En wat zou het geweldig zijn als er een moment komt dat die kleintjes belijdenis mogen doen van hun geloof. Omdat ze zeggen ja, in die strijd wil ik staan. Laten we nu samen Psalm 105... het vijfde vers zingen.
Thank you.
Janne Martha Averink, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Voor jou de tekst uit Romeinen 8, vers 32. Hoe zal Hij, die zelf zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Alice Louisa Elliot, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Voor jou de tekst uit Romeinen 8, vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Olivia Dorothee Hoefnagel, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Jouw de tekst, Romeinen 8, vers 38 tot 39. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Zingen we nu zo mogelijk staande Psalm 134, het derde vers. Zullen we samen danken en bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat U ons en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat U ons door Uw Heilige Geest tot leden van Uw enige geboren Zoon en zo tot Uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw geliefde Zoon, dat U deze gedoopte kinderen door Uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Dat zij christelijk en godsvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die U hen en ons allen hebt bewezen, zullen belijden. En alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij U en Uw Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Maak waar, Heere, wat U zelf hebt beloofd. Om Jezus wil. Amen. Zingen we nu uit Psalm 35, vers 1 en vers 13, ook over de strijd die er is, dat ter inleiding op de schriftlezing. Psalm 35, vers 1 en vers 13. Jongens en meisjes, fijn dat jullie vanmiddag ook in de kerk zijn. Misschien ben je al vaker hier in de kerk, misschien niet. Ik ben altijd gewend om voordat we gaan lezen uit de Bijbel, dat ik dan even een plaatje laat zien. Zodat je alvast iets kan zien van waar het vanmiddag over gaat. Nou, vanmiddag gaat het over strijd. Over vechten. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, welke dingen zie jij al op het plaatje? Als je iets wil noemen, mag je je vinger opsteken. Iets wat je ziet. Er staan natuurlijk meerdere dingen. Welke dingen zie jij allemaal? Best wat dingen te zien, hè? Ik zie daarboven ook een vinger. Als je duidelijk kan praten, ja, zeg maar, wat zie jij? Heel goed, ja, een schild. Klopt. Wat zie je nog meer? Ja? Borstharnas, ja, heel goed. Ja? Een helm, ja, ook goed. Ja, klopt. Ja? Het laatste was nog niet. Een gordel, ja, de gordel, precies, ja. Sandalen, ja, precies. We hebben ze op één na allemaal gehad. Maar jij weet de laatste, denk ik, of niet? Het zwaard, ja, het zijn er 6 in totaal. En in het gedeelte wat we zo gaan lezen, gaat het over die 6. Maar als christen heb je toch helemaal geen zwaard nodig, toch? Toch? Of zou het fijn zijn als ik met een zwaard op de preekstoel zou gaan staan? Nee, toch? Dat is toch vreemd? Nee, maar Paulus die schrijft erover, over deze dingen, over de uitrusting van een Romeinse soldaat, weet je waarom? Dat heb je nodig. Omdat het een geestelijke strijd is. Een strijd tegen de duivel, je kunt het natuurlijk niet zien. Maar dan moeten wij ook kunnen verdedigen. Nou, zoals een Romeinse soldaat die dingen nodig heeft, zo hebben wij die dingen in het geloof ook nodig. En weet je, dan pak ik nu alvast maar even mijn zwaard. Dit een mooi zwaard? Een beetje vreemd, hè? Maar de Bijbel, Paulus, die schrijft hierin, het zwaard, dat is het beeld voor het woord van God. Dat snijdt. Daar kun je mee verdedigen. Nou, daarover gaan we lezen. We lezen uit Efeze hoofdstuk 6, vers 10 tot en met 24. En daarmee komen we ook aan het einde van de prekenserie. Zoals u weet heb ik een prekenserie gehouden over Efeze. Die waarschijnlijk de laatste, misschien dat er nog een losse preek komt, echt over het einde. Maar nu rond ik hem af en voorzichtig ben ik ook aan het nadenken over welke prekenserie ik wil gaan houden na Pasen. Dus mocht u zeggen, ik heb ideeën, stuurt u gerust een mail. Ik beloof niet dat ik dat dan zal doen, maar ik nodig u wel uit om daarin dingen aan te dragen. Wij lezen nu uit Efeze 6, vers 10 tot en met 24 en daarna zingen we uit Psalm 18, 2 coupletten. Vers 8 en 9. Ja, 8, vers 9 en 12. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Hou dan stand, uw middel om God met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie, van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent, met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. En dat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekend maken. Met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten. Vrede, zei de broeders, en liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. Na het amen van de verkondiging zingen we een lied dat past bij Advent, maar tegelijkertijd ook iets zien, laat zien van de verwachting van de komst van de Heer Jezus. Dan zingen we lied 109, vers 1, 5, 6 en 7. En dan vers 7, dan zingen we: nog eens zal Hij verschijnen, als richter van het heelal, die het hoofd van al de zijnen voor eeuwig kronen zal. Daar zijn we naar op weg. Dat zingen we na het amen van de verkondiging. En het thema voor de preek is: welkom in de strijd. Wordt vaak gezegd als je belijdenis doet, maar ik denk dat het ook wel past voor zo'n kleintje als het gedoopt wordt. Dan is de strijd ook een werkelijkheid. En we hebben drie punten. Het eerste is: ken je tegenstander. Vervolgens kijken we naar: trek de wapenrusting aan. En als derde: blijf staande. Ken je tegenstander? Dan lees ik nog vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Tweede, trek de wapenrusting aan, dat is vers 11a en vers 13a. Vers 11a: bekleed u met de hele wapenrusting van God. Vers 13, begin: neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Blijf staande, vers 11b en vers 13b. Vers 11b: opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Het tweede deel van vers 13: omdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. En ook het begin van vers 14 zegt: hou dan stand. Welkom in de strijd, ken je tegenstander. Trek de wapenrusting aan, blijf staande. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jullie als doopouders, gemeenteleden, gasten hier in de kerk, maar ook u die op afstand verbonden bent. We kijken even in Nederland een heel aantal jaren terug. Het is januari 1953. Het is een aantal jaar na de Tweede Wereldoorlog dus. Tweede Wereldoorlog waarin er zoveel verwoest is, zoveel kapot gemaakt. En nu een aantal jaar daarna wordt er hard gewerkt. En overal waar je in Nederland kijkt, wordt er gebouwd, worden dingen nieuw neergezet, dingen hersteld, nieuwe dingen ontwikkeld. Men is hard bezig om het land weer op te bouwen. Hard aan de slag. En de mensen denken: gelukkig, de Duitsers zijn niet meer in ons land. We hoeven niet meer te vrezen voor de vijand van die kant. En daar in januari 1953 zoomen we even in op die ene man die daar in Zeeland loopt. Over een dijk. Hij loopt over die dijk daar en hij kijkt eens goed en je ziet dat er al jaren niks meer aan gedaan is. Scheuren, niet zo sterk meer. Hij weet wel, er zijn ook al plannen gemaakt om de dijken wat op te knappen. Maar van januari wordt het 1 februari. En een harde storm uit zee die blaast steeds sterker en sterker en sterker. En het is ook nog in springtij. Het water komt extra hoog. En het water komt hoger en hoger tegen de dijken aan. En op verschillende plekken breken de dijken. Het water stroomt met alle geweld het land in. Kelders lopen vol, huizen storten in, dieren verdrinken. Mensen raken alles kwijt, velen verdrinken. Wat een ramp. Een ramp die ergens te wijten is aan iets wat ze vergeten zijn. Ja, Nederland was druk. Druk weer aan het opbouwen, dat vernietigd was. Druk met goede dingen. Het land weer opbouwen. Dat stilgelegen had weer in gang zetten. Maar er was iets wat ze vergeten waren. En dat werd voor een groot deel van ons land desastreus. Ja, broeders en zusters, zou dat ook bij ons zo kunnen zijn? Dat je soms bezig bent met allemaal goede dingen. Je leven aan het opbouwen. Misschien wel na problemen weer iets aan het rechtzetten. Iets voor elkaar proberen te krijgen naar wat je overkomen is. En je doet goede dingen. Maar dat je misschien iets wezenlijks vergeet. Iets waar je misschien nog geen last van hebt, maar wat wel iets is wat heel kwetsbaar is. En dan? Ja, die dijken zou je kunnen vergelijken met onze geestelijke wapenrusting. Het land achter de dijk is veilig zolang die dijk sterk is. Zolang de geestelijke wapenrusting sterk is en je die op de goede manier hanteert, ben je veilig. Maar ook bij ons kan er in het geestelijk leven achterstallig onderhoud zijn. En zijn er vanmiddag misschien zwakke plekken in ons leven? Of lukt het om stand te houden? Ja, om te weten hoe je de wind en de regen, het water van de zee buiten moet houden, moet je natuurlijk een goede dijk hebben. Maar dan moet je eerst weten, wat is de kracht van het water precies? Hoe sterk moet de dijk zijn? Nou, hoe sterk moet de geestelijke wapenrusting zijn? Dan moet je eigenlijk weten hoe krachtig de tegenstander is. En als Paulus daarover spreekt, we lazen het net in Efeze 6 vers 12, dan buitelt het over elkaar heen, want hij had ook kunnen zeggen, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de duivel, punt. Maar Paulus laat het over elkaar heen buitelen. Nee, we hebben de strijd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, van de duisternis, van deze eeuw. Tegen geestelijke boosheden in de lucht. Paulus laat het over elkaar heen komen, zodat je beseft, die strijd is serieus. De meeste van ons zullen wel iets kennen van de slang in het paradijs. Het verhaal van Job, waar de duivel zijn verhaal komt halen. Het gaat inderdaad over de duivel. Diabolos. Hij die uiteendrijft. Niet alleen hij, maar samen met zijn demonen drijft hij graag uiteen. Zorgt hij ervoor dat huwelijken uit elkaar gaan. Dat ruzie ontstaat in een gezin. Dat de gemeente niet elkaar vasthoudt. Samen staat in die strijd, maar het drijft ons graag uit elkaar en bij Jezus vandaan. Hij is de Satan, de tegenstander. Hij verspert je graag de weg. Hij vindt het verschrikkelijk als je naar Jezus toe gaat. Hij staat tegenover je. Hij heeft veel macht. Jezus noemt hem de overste van deze wereld. Vlak voor zijn lijden en sterven zegt Jezus, nu zal de overste van deze wereld buitengeworpen worden. Vlak voor zijn lijden en sterven zegt Jezus, dit is het uur en de macht van de duisternis. Er wordt weinig over gezegd, maar hoe zou het voor de duivel geweest zijn toen Jezus door Gethsemane ging? Zou hij niet alles op alles gezet hebben om te pakken? Zou de duivel niet alles op alles gezet hebben om Jezus, toen hij hing aan het kruis, ervan af te brengen? Openbaring 12 vertelt hoe als Jezus naar de hemel gevaren is, hoe de duivel en zijn demonen een strijd aangaan in de hemel. En hoe Michael en zijn engelen ook strijden, maar hoe de duivel het aflegt. Hij is verslagen, hij komt nooit meer in de hemel om mensen aan te klagen. Maar als een getergde hond, iemand die wraak wil, komt hij naar de aarde. En Petrus noemt hem een brullende leeuw. Een leeuw die brult, die je bang wil maken en die je in de greep wil krijgen. Niets liever wil dan jou en mij verslinden. De mensenmoordenaar van de beginnen wordt hij genoemd. De vader van de leugen. Het lukt hem bij Adam en Eva. De Bijbel spreekt op verschillende manieren over hem. Het over de vuurrode draak bijvoorbeeld. Vuurrood, bloeddorstig. Een draak met 7 koppen, veel intellect. Denk niet dat hij dom is, hij is slim. Met 7 diademen, hij is koninklijk, hij heeft macht. Met 10 horens, hij is zeker machtig en krachtig. Die oude slang, de duivel en zijn demonen. Er is een strijd. Er is meer dan wat wij met onze ogen kunnen zien. Ken je tegenstander? Besef dat hij er is. Misschien is er iemand die zegt, ja, een beetje angst aanjagen vanmiddag. Het voelt voor mij een beetje als een sprookje, dit soort dingen. Het voelt voor mij echt als een realiteit die ver van mij vandaan staat. En mijn leven gaat gewoon zijn gangetje. Ik merk er echt helemaal niks van. En we kunnen nu toch gewoon onze dienst hebben. Dat gaat toch ook in goede orde, toch? Of Merk je er wat van? Nou, de duivel is slim, hè? Zou hij misschien de tactiek kunnen toepassen van na de Tweede Wereldoorlog? Dat hij denkt, weet je, ik laat jou lekker met rust. Dan merk je er niet zoveel van. En dan laat ik jou die dijk gewoon maar een beetje verwaarlozen. Maar als er dan iets gebeurt in je leven, dan grijp ik dat aan. En dan beuk ik door die dijk heen. En dan ben ik zo bij je binnen dat ik je helemaal wegdrijf bij God vandaan. Hoe vaak zien we dat niet? Iemand die een beetje half-half gelooft. En dan gebeurt er iets moeilijks. En de duivel drijft je zo bij God vandaan. Kan natuurlijk ook zo zijn, hè? Dat je zegt, ja, geestelijke strijd, duivel, demonen. Ik merk er echt niks van. Het kan er ook mee te maken hebben dat je ook helemaal niet interessant bent voor de duivel. Weet je waarom? Omdat je niet aan de kant van Jezus staat. Omdat je aan de kant van hem staat. De Bijbel vertelt dat als je tot geloof komt, dat je dan overgaat van het rijk van de duisternis tot het rijk van het licht. Maar als jij niet gelooft en ook niet op zoek bent naar de Heer Jezus, en je blijft gewoon in je eigen leventje, denk je dan echt dat de duivel werk met jou heeft? Nee, dan heeft hij geen werk met jou. Die strijd die komt op het moment dat jij naar de Heer Jezus gaat verlangen en met hem wil leven. En misschien trekt hij zich nog eens, soms nog even terug, maar kan hij dan zomaar in één keer om de hoek komen? Denk niet dat hij die Adam en Eva in het paradijs al probeerde te pakken, dat hij jou met rust zal laten. Denk niet dat diegene die Jezus zo heeft aangevallen, dat hij ons met dat hij het prima vindt als jij en wij in Jezus geloven. Denk niet dat die mensenmoordenaar van het beginnen het leuk vindt dat wij als gemeente van Christus samenkomen, voor elkaar bidden, elkaar opzoeken en samen achter de Heer Jezus aangaan. Vindt hij verschrikkelijk. Denk niet als doopouders dat de duivel het prima vindt dat jullie je jawoord hebben gegeven. Dat jullie verlangen is. Ja, wij willen die kleine, willen graag met Jezus opvoeden. Vindt hij verschrikkelijk. Ken je tegenstander. Paulus, hij schrijft in Efeze 6 vers 12. Vier dingen, vier verschillende manieren over de duivel en zijn demonen. Het is een meervoud. En hij geeft daarmee aan, hij is machtig. En ja, wat heeft hij een macht, hè? Denk aan die bezetene te Gardera. Die man die helemaal bezeten is. En dan wordt er op een gegeven moment aan hem gevraagd. Wie ben je? Wat is je naam? Ik ben Legio. Legio, een legioen staat voor 6000 soldaten. Helemaal bezeten. Die man is er helemaal vol van. En wat doet hij? Hij breekt dingen in tweeën. Waarvan je zegt, dat kan niet. Ketenen, touwen. En dan kun je nog zeggen, ja, die bezetene te Gadara, die woonde ergens ver weg. En wij beseffen intussen wel, we moeten het allemaal op afstand houden. Geen occulte spelletjes doen bijvoorbeeld. Ook niet naar Wicca gaan kijken. Verdiep je niet met mediums. Nee, hou dat op afstand, dat snap je. Maar de duivel is geraffineerd, hoor. Want in Lucas 4 vertelt Jezus, of zien we dat Jezus in de synagoge is. En dan zit er in de synagoge gewoon een man. Niks bijzonders aan te zien. Het zit gewoon tussen de mensen. Maar op een gegeven moment blijkt dat die man een demon had. Een tegenstander van Jezus. En op een gegeven moment laat hij zich gelden. Maar dat is toch bizar? Ja, zo'n bezetene te Gardera, enge demonische spelletjes, daar moet je op afstand houden, dat snappen we. Dat kan zomaar dichtbij komen. Aangrijpend. Misschien is er nog iemand die zegt, nou, ik merk er weinig van, want ik vind het eigenlijk maar een beetje vreemd vanmiddag. Ik merk gewoon eigenlijk niks van hem. Nou, dat vindt hij prima. Hij vindt het echt heel prima, hoor. Als jij zegt, ja, ik merk niks van hem. Want een van de tactieken van de duivel is dat de zaaier die gaat overdag uit, maar dan in de nacht dan komt de boze en in de nacht zaait hij zijn onkruid over dezelfde akker. Ja, de duivel die kan dat ook zo doen, hè? En dat het onkruid tegelijkertijd opkomt met wat God in je leven plant. Dat groot wordt in je leven. Hoe zou hij dat doen? Hij is de overste van deze wereld. Zou hij niet gewoon infiltreren in hoe de wereld is? Of denk je dat de duivel niet zijn best doet via films, via YouTube, via TikTok, via de krant, via het nieuws, om ons te beïnvloeden. Denk je wel eens over na wat er via je oorpoort binnenkomt? Ja, misschien denk je, ja, kijk de top 10, het valt toch ook best wel mee. Ja, het is wat horizontaal, maar de duivel vindt het prima als jij je helemaal daarmee vult. Want hoe verder jij jezelf vult met dat, hoe meer onkruid er groeit in je leven, ja, hoe minder plekken er is voor hem. Wat er via je oogpoort binnenkomt. Grenzen worden vaak verlegd. De eerste keer een film waarin seksualiteit was, nou. En nu kijk je er niet eens meer van op. Of überhaupt films met science fiction of films die iets doen met doden en contacten met wezens die overleden zijn. Iemand die zei een tijdje geleden tegen me, beseffen we dat wel wat Disney bijvoorbeeld doet? Je zult misschien wel de film The Lion King kennen. Kinderfilm, jaren geleden. Maar in die film spreekt de hoofdrolspeler, de leeuw Simba, spreekt met zijn overleden vader. Dat is iets apart, toch? Het past in die verhaallijn, maar contact met een dode? Opmerkelijk. Broeders en zusters, jongelui, ouderen, er is een geestelijke strijd gaande. En wat hebben we het dus nodig, zo'n dienst als vandaag, dat je erop gewezen wordt en dat we samen biddend om elkaar heen staan en om onze doopouders heen staan. Want ze hebben een ja-woord gegeven en natuurlijk moeten ze luiers verschonen en er moet gevoed worden en er moet geknuffeld worden, dat is ook belangrijk. En het is prachtig om te bidden met die kleine, kinderbijbel voor te lezen, mee te nemen naar de kerk. Maar ze hebben een ja-woord gegeven, deze ouders, te midden van een geestelijke strijd. Wat hebben ze het nodig? Dat wij om hen heen staan. Biddend. Dat we met elkaar, natuurlijk veel meer ouders, en dat net zo goed de ouderen, maar dat we met elkaar weten, er is die strijd. En wat moeten we dan met elkaar doen? Tweede punt. Die wapenrusting aantrekken. Trek de wapenrusting aan. Ja, hoe hou je nou stand tegen zo'n machtige vijand die zoveel meer intellect heeft en zo machtig is en je kunt het niet eens zien? Paulus zegt, denk eens aan zo'n Romeinse soldaat. Zie hem voor je, zijn wapenuitrusting. Die soldaat had vast in zijn vrije tijd wat anders aan. Maar als hij een strijder nu is, dan is hij er klaar voor. Nou dat, een christen heeft zijn strijder nu nodig. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Daarom neemt aan de wapenrusting van God. Als je tot geloof gekomen bent, hè, zoals in Efeze 1 zo prachtig is uitgeschilderd. Als je weet wat het betekent van dood levend geworden zijn. Ja, sta dan sterk. Dan hoor je bij het leger des heils. Het leger van koning Jezus. En dan komt dus die strijd op gang tegen het rijk van de duisternis. En om stand te houden heb je de wapenrusting nodig. Wat is die wapenrusting? Want ja, we zagen net op dat plaatje, zagen we de onderdelen. En misschien herinnert u zich de preken nog van dominee Van der Ree van een tijdje geleden over de aspecten van de wapenrusting. Ik leg er nu de vinger bij dat Paulus zegt, de hele wapenrusting, vers 11 en vers 13. Nee, je kunt geen één onderdeel missen, je hebt de hele wapenrusting nodig. En wat is die wapenrusting dan? Nou, samengevat dit. Romeinen 12, 13 vers 14. Maar doet aan de Heer Jezus Christus. Of Galaten 3 vers 27. Maar zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus, heeft u Christus aangedaan. Wat is die wapenrusting aandoen? Dat is dat je schuilt achter de Heer Jezus. Schuilt achter zijn volbrachte werk. En als er twijfel op je afkomt, als de duivel dingen in twijfel trekt, dat je schuilt achter de waarheid van zijn woord. Twijfel op je verstand gebied. De helm opzetten. Merk je dat je van binnenuit het gevoel hebt, ja, ik geloof toch niet echt. Of hoe zit het precies? Borstharnas van de gerechtigheid. Heere, ik ben toch rechtvaardig in u. Zo zijn er nog meer dingen die op je af kunnen komen. Je twijfelt, zijn mijn zonden wel vergeven, want ik val weer daarin. De duivel pakt het aan en zegt, ja, jij bent geen christen hoor. Dat je pleit en zegt, Heere, hier heb ik het zwaard. zwaard van uw woord. En het zwaard van uw woord dat zegt: het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Duivel, je kunt me aanvallen, maar het bloed van Jezus Christus reinigt me ook van die zonde. Prachtig toch? Dat de doop vanmiddag als een veldteken in ons midden mag zijn. Het veldteken, ik zei het net al bij de doop. Dat teken dat de Romeinse soldaten droegen, zodat je wist, oh, bij dat leger en bij die eenheid. En zo geeft de Heer Jezus, de Vader en de Geest, ons een veldteken. Jij hoort bij mijn leger. Ik heb je geroepen om bij mijn leger te horen. Om onder mijn vlag te strijden. Ouders, als ouders mag je voorgaan in de strijd. Ouders, mag je je voordoen hoe dat nou moet. Hoe doe je dat nou praktisch, hè, die geestelijke wapenrusting? Hoe trek je die nou aan? Nou ja, kijk naar de Heer Jezus. Als de Heer Jezus gedoopt is, dan vertellen alle evangeliën over, maar drie van de evangeliën vertellen er gelijk achteraan dat de Heer Jezus dan vervolgens wordt aangevallen door de duivel in de woestijn. Hij wordt verzocht. En als we van één iemand kunnen leren, hoe kun je nou stand houden in de geestelijke strijd, dan is dat toch de Heer Jezus. En de Heer Jezus staat dan niet te schreeuwen. Ga weg! Hij staat ook niet te beschuldigen. Gemeenerik, zegt hij niet. Hij zegt ook niet, ik ben de Zoon van God, hoe durf jij tegen mij te zeggen? Maar de Heer Jezus ondergaat het en hij valt elke keer terug op Gods woord. De duivel zegt, ja, dit en dat. Maar de Heer zegt, nee, dit staat er. Schuilen achter Jezus is schuilen achter het woord van God. Dat je dat aandoet. Op je in laat werken. En dat je zo de pijlen van de duivel kunt uitblussen. Ken je tegenstander? Trek de wapenrusting aan. Blijf staande. Het is niet zo dat de Heere God dus zegt, oké, wapenrusting aan, aanvallen. Nee. Hij zegt ook niet, op de plaats rust, ga nu maar lekker relaxen. Maar wel stand houden. Zowel in vers 11 als in vers 13 wordt dat benoemd. Opdat u stand kunt houden, opdat u weerstand kunt bieden, opdat u stand kunt houden. Hou dan stand. Je moet dus blijven staan. Je niet omver laten blazen. Niet gaan rennen. Stand houden. Paulus die noemt het hier in dit gedeelte dus al 4 keer. In andere gedeelten horen we Petrus en Jacobus er ook over schrijven. 1 Petrus 5 vers 9. Bied weerstand aan hem. Jacobus 4 vers 7. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Wat moeten we doen in de geestelijke strijd? Dat is staande blijven. Stand houden. Dat merk je ook als je die 6 onderdelen van de wapenrusting ziet. Dat zijn allemaal defensieve wapens. Verdedigingswapens. Misschien is er wel een jongere die zegt, ja ho ho, dat zwaard hè. Daar kun je ook mee aanvallen, daar kun je behoorlijk mee iemand toetakelen. Nou, het echte aanvalswapen van de Romein, dat was een speer. En die wordt nou juist niet genoemd. Het gaat hier vooral om defensief. Om te kunnen blijven staan. Wat is staande blijven in de geestelijke strijd? Dat is dat je blijft staan op de plek die de Heer Jezus je geeft. Mag ik het concreet maken met de doop? God de Vader belooft in de doop, ik wil als een vader voor je zorgen. En dan kunnen de pijlen op je afkomen. Van zorg, lichamelijk, psychisch, in je gezin. En je denkt, waarom overkomt mij dit? Of mijn man, of mijn kind? Heren, ik blijf hier staan. Ik sta op de doop. U zult ook nu in deze zorg als een vader voor mij zorgen. Dat hebt u beloofd, dus dat doet u. Er kunnen pijlen op je afkomen. Jij een kind van God, is er voor jou vergeving? Ik kan zomaar op je afvliegen. Dat je gaat staan op de doop. Heer Jezus, u heeft toch beloofd dat u al mijn zonden wil vergeven. Een duivel, je kunt me aanvechten. En je hebt misschien gelijk ook. Ik ben misschien al veel slechter dan jij zegt. Maar ik blijf hier staan op de doop. Ik pleit erop. Want de Heer belooft mij te vergeven. je misschien de pijlen op je af krijgt. Ben jij nou christen? Hoe jij op je werk deed. Is dat echt iets van de geest? Dat je gaat staan op je doop en zegt, Heere, Heilige Geest van God, u heeft toch beloofd om mij te vormen. En daar ga ik op staan. Hier pleit ik op. Dit heeft u gezegd. En als je zo gaat staan op je doop, zo gaat staan op Gods belofte, dan blijf je staande in de geestelijke strijd. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u. En ik ga niet in eigen naam, ik ga in uw naam. Maar hoe doe je dat nou, hè? Staande blijven. Want misschien ben je hier vanmiddag wel aanwezig en zeg je, ja, ik heb ook wel eens van die eenzame momenten en dan heb ik die laptop weer voor me. En die website weet ik zo te vinden waar ik niet op moet komen. Vind ik zo moeilijk. Misschien worstel je wel met wat collega's je aandoen en je frustreert je. Je bent daardoor niet de christen die je zou willen zijn. Je moet kinderen opvoeden. Dat kan natuurlijk heel mooi zijn. Dat kan ook wel eens heel pittig zijn. Het loopt niet in je huwelijk. Hoe hou je stand? Want de duivel kan die openingen, die gaten in de dijk in je leven zomaar gebruiken. Nou, broeders en zusters, doe het alsjeblieft niet alleen. Jongens en meisjes, denk eens even aan zo'n soldaat, hè? Hebben ze een Romeinse soldaat in gedachten? Nou, weet je wat die Romeinse soldaten dan vaak deden? Als ze met een groep waren, dan de voorste groep maakte vaak een blok. De voorste van de groep hielden hun schilden zo strak naast elkaar. Zodat je aan de voorkant, als je er tegenaan keek, zag je allemaal schild zo. Allemaal schilden op een rij. Nou, als je daar pijlen op afschiet, dan komen ze natuurlijk niet binnen. Maar dan kun je ze natuurlijk overheen schieten. Nou, weet je wat de mensen in het midden deden? Die hielden hun schilden zo boven hun hoofd. Allemaal. Van boven kwamen ze ook niet binnen. Maar dan via de zijkant. Nou, degene aan de buitenkant, die hielden hem ook zo aan de zijkant. En aan die kant ook. En misschien zelfs ook van achteren. En zo als een groep stonden ze eromheen. Kijk, zo ben je sterk. En dan moet je natuurlijk niet hebben, midden in de strijd, als de pijlen op je afgeschoten worden en de vijand komt eraan, dat er dan een paar bijvoorbeeld aan de zijkant zijn die denken, ben bang, wegwezen, ik red mezelf. Dan rennen ze weg, maar dan is er in één keer een gat aan de zijkant. En gaat dat mis. Broeders en zusters, snap dit punt? Als gemeente hebben we het nodig om de rijen te sluiten. Om samen te strijden. Om staande te houden. Want het kan zomaar zijn dat er ook zijn onder ons die zeggen, ik ben zo zwak. Wat ben je dan gezegend als er mensen om je heen zijn, voor je, naast je, achter je, boven je. Die zeggen, maar ik strijd mee. En ik help je om staande te blijven. Ik ren niet weg, maar ik steun je, want ik wil niet dat jij omkomt in die geestelijke strijd. En broeders en zusters, dat is iets, dat haaks op onze tijd. Want als je het ergens anders fijner hebt, dan ga je toch gewoon weg. Geloof heb je de kerk toch niet voor nodig, toch? Misschien zit je hier en zeg je, ja, geloven vind ik fijn, maar kerk? Maar misschien met dat jij zegt, ik ga weg, haal jij dus een schild weg en is er een gat in de gemeente. Het is maar een beeld, hè? Maar snapt u het punt? Onze cultuur zegt, doe wat jij fijn vindt. Doe wat jij lekker vindt. Doe wat vooral bij jou past. En dan snap je dat ook. Is het helemaal fout? Nee, dat niet. Maar leren we niet in de kerk dat we juist samen staande mogen blijven? Wat zijn deze doopouders gezegend? Met een gemeente die zegt, wij zijn biddend, staan wij om hen heen. En dan kijken we ze straks aan als we een hand geven. En dan zeggen we tegen ze, wens je God zegen in de geestelijke strijd. En ik zal samen met jullie, biddend, in de gemeente om jullie heen staan. Tot slot. Om de preek te gaan afronden. Het is welkom in de strijd. Ken je tegenstander. Trek de wapenrusting aan. Blijf staande. Weet je wat vaak gebeurt? Richting de strijd. En soms ook in de strijd. Er worden strijdliederen gezongen. En zo hebben wij een ontzettend groot repertoire als christenen. Een prachtig psalmboek. In onze berijming. In andere berijmingen. prachtige liederen, het Weerklank, maar ook op vele andere bundels zijn prachtige liederen in het Nederlands, in het Engels. Zing liederen in de strijd. Want wij mogen geloven in een Heer Jezus Christus, die zelf de eindoverwinning al behaald heeft. Hij is zo genadig, hij weet van onze zwakheid, dat hij zijn leven wilde geven. Hij riep, het is volbracht. En je hoeft niet meer zelf te overwinnen. En als je dan soms een slag verliest, weet dan dat daarmee niet de hele strijd verloren is. Want de strijd is aan de Here. En zullen we dan samen en persoonlijk strijdliederen zingen, die God ons geeft, zodat we staande blijven in de strijd. En dat niemand van ons gemist wordt als Jezus komt om te richten. Zullen we dan samen biddend zingen? Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt u zijn ontmoet? De wereld hoogst verlangen. U bent mijn hoogste goed. Wil zelf uw fakkel dragen, ook in mijn duisternis. Opdat wat u behagen mij klaar en zeker is. Want ik weet, nog eens zal hij verschijnen als richter van het heelal, die het hoofd van al de zijnen voor eeuwig kronen zal. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere der Heren, Koning der Koningen, U die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, wij prijzen uw grote naam, dat u, ondanks onze zonde, overwonnen hebt. Dat u in deze wereld gekomen bent, Heer Jezus Christus, om zondaren te verzoenen. En dat u die strijd hebt volbracht. Heer, als kerk op aarde zijn wij de strijdende kerk. En kan er van alles op ons afkomen. En wilt u ons helpen, Heer, om u te kennen, iets te beseffen van onze tegenstander. Helpt u ons om onze wapenrusting aan te doen die u ons aanreikt. En help ons om staande te blijven. Heer, u weet of we de duivel nou heel concreet ervaren in ons leven of niet. Maar wilt u ons helpen om weerstand te bieden. Om te volharden in de wedloop. Om staande te blijven. Heer onze God, bewaart u ons ervoor dat we misschien wel heel druk bezig zijn met allemaal goede dingen. Hele Bijbelse dingen. Maar dat we iets belangrijks vergeten. Zodat de duivel veel te veel ruimte kan krijgen. Heer, wilt u zo ons helpen om de dijken te versterken. Om klaar te zijn voor de kwade dag die komt. Heer, wilt u bij ons zijn in al onze moeite en zorgen. In onze schuld, in ons verdriet. Uw koninkrijk laten komen in onze levens. Heer, wees u zo bij de doopouders en hun kinderen. Geef wat die om hen heen mogen staan. En u, samen met de gemeente, mogen dienen, loven en prijzen. Grote machtige God, dat u onze dank aanvaarde, onze lof horen, met ons meegaan. Ook komende week, bij alles wat er zal gebeuren, wat we nu al weten, of wat helemaal anders zal gaan. We leggen ons leven in uw hand. Gebruik ons tot uw eer, Heren. Om Jezus wil. Amen. We gaan bijna naar huis. We zingen eerst nog onze slotzang, Psalm 118, vers 7. En daarna geef ik u graag de zegen van de Heren mee. Psalm 118, vers 7 is onze slotzang. Straks na de zegen zullen de doopouders ook meegaan naar de consistorie. Daar zullen we kort afsluiten en dan zullen ze hier voor de preekstoel hun plaats innemen. En bent u in de gelegenheid om hen Gods zegen toe te wensen. Ontvangt u nu biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.